Zo, goedemorgen allemaal.
Hallo. En ik vind het erg leuk dat jong en oud nu in de zaal zit. En ik heb speciaal voor de kinderen een vraag. Jullie mogen namelijk op je stoel gaan staan. Ja, en iedereen die zijn kind voelt, nou nee. Als je, ga maar lekker op je stoel staan, want dan kunnen jullie het goed zien, want ik heb een raadspel op het plaatje, op de PowerPoint. En ik laat straks wat teksten zien. En als jullie het weten, dan moet je even wachten. Dan moet je niet gelijk gaan roepen wie het is. Dan moet je even wachten, dan moet je even geduld hebben. En dan vraag ik gewoon aan iedereen in één keer van, nou, wie heeft dit gezegd? En dan zeggen we met z'n allen degene die het is. Snappen de grote mensen dat ook? Oké, nou, de kinderen hadden dat natuurlijk al lang begrepen. Dan komt hier de eerste uitspraak. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. Dat is? Rut. Heel goed. En als je het niet weet, hè, er zit een stiekem hint in de achtergrond. Dat zeg ik vast. Dan kun je het vast een beetje zien. Als je het goed ongeveer kan kijken. Maar het is elke keer een ander plaatje. Komt er weer, hè, de volgende. Ik hoop dat je later aan mij denkt. Als het goed met je gaat, help mij dan. Vertel de farao over mij. En zorg dat ik uit de gevangenis kom. Want ik ben ontvoerd uit het land van de Hebreeërs. En daarna ben ik in de gevangenis gezet. Maar ik heb helemaal niks verkeerds gedaan. Dit was? Jo. Ja, wie zit er, Philip? Zie je het aan je neus? Komt er weer een. Heer, mijn God, denk toch aan mij. Maak me nog één keer sterk. Oh, ik hoor al wat goede antwoorden. Nou, zullen we het allemaal zeggen, dit was?
Simpson.
Ja, dit was Simpson. Maak me nog één keer sterk. Oh, die is wat donker. Maar de tekst kennen jullie vast wel. Kom ik om, dan kom ik om. Ja, het is. Nou, er zijn vast een paar mensen die het weten. Esther, heel goed. Ja. De volgende. Het water sloeg over mijn hoofd. De zee was overal om me heen. Mijn hoofd zat vast in waterplanten. Ik ging naar de diepte, waar de bergen beginnen. Ik leek voor altijd gevangen in het land van de dood. Maar u, Heer, trok mij levend uit het graf. Ja, dat is even wat onbekender, hè? Moet je even goed nadenken. Maar je ziet misschien al wat luchtbelletjes. Dit is? Jona. Ja, dit heeft Jona verteld. Nog weer de volgende. Iedereen die gebeten is, moet kijken naar, nou dat is hetgene wat ik bedoel, dan zal die blijven leven. Dat is geen persoon, dat is de tip. Het is een iets. Ja. Ja. Nou, daar komt hij. 1, 2, 3. Dit is de? De koperen slang. Ja, die moest Mozes op de stok zetten. En dan moesten mensen naar kijken en dan bleef hij leven. De laatste, de zevende alweer. Misschien wel de moeilijkste. Kom toch dichterbij. Ik ben. Even nadenken. Zouden we het allemaal aandurven met z'n allen, als we het hardop zeggen, wie dat zou kunnen zijn? Ik zie nog wel een hoop vragende blikken, moet ik zeggen. Nee, het is niet Jezus. Had gekund. Nou, zullen we proberen, wie weet het? Dit is Jozef. Jozef die zichzelf bekend maakt aan zijn broers. Nou, kinderen, jullie mogen even gaan zitten. Ik vond het met elkaar, met z'n allen, heel goed gedaan hebben, hoor, voor deze Bijbelquiz. Ja, hè? Vind ik ook. Ja. En, oh, dat mag zeker. En weten jullie, ik heb natuurlijk niet voor niks zomaar deze verhalen uitgekozen. Dat is misschien goed opgelet hebt, dan zie je dat er een lijn in zit, dat er een verhaal achter zit. En met elkaar vertellen al deze verhalen het verhaal van Pasen. En dat is eigenlijk met heel veel verhalen in het Oude Testament. Die laten iets zien over Jezus. En over wat er ging gebeuren en wat er zou gaan gebeuren. Kijk maar mee als ik ze op een rijtje zet. Jezus werd net zoals Rut, werd één van ons. En net zoals Jozef werd hij zonder schuld veroordeeld. En net zoals Esther was Jezus bereid om Gods wil te doen, zelfs tot in de dood. En net zoals Simson strekte Jezus zich uit en behaalde zijn grootste overwinning in de dood. En zoals Jona stond hij na 3 dagen op uit de dood. En zoals de koperen slang moet Jezus verhoogd worden en schenkt hij ons genezing. En net zoals de broers mogen wij dichterbij komen. En maakt Jozef, Jezus, zich aan ons bekend. En daar zit ook nog een stukje profetie in. Want ik hoop ook echt dat zijn broers, het volk Israël, een dag mag gaan meemaken. Heel spoedig dat zij ook Jezus zullen gaan zien. Al die verhalen, die vertellen heel mooi met elkaar het verhaal van Pasen. Het verhaal van Jezus Christus en zijn opstanding. Maar Bijbelse verhalen hebben nog een tweede functie. Dat is namelijk dat het jou kan helpen in jouw leven. Want als we naar deze mensen kijken, dan zeggen ze ook wat over ons leven. Als we naar Rut kijken, dan merk je dat wij misschien ook wel eens last hebben dat mensen wegvallen. Dat geliefden overlijden of verdwijnen. Of als je misschien ouder wordt, dat ze dan soms wel zeggen dat ze woestijnperiode hebben of hongersnood. Ook in geestelijke zin kun je op die manier daar heel erg last van hebben. En zo kan Rut voor ons een mooi voorbeeld zijn in ons leven. En net zoals Jozef maken wij ook allemaal onrecht mee in ons leven. Daar hebben we allemaal mee te maken. Daar krijgen we allemaal last van. Onrecht. En Esther laat ons zien dat wij soms niet de enige zijn die moeite hebben met de positie die God ons gegeven heeft in dit leven. Wij zijn kinderen van de hoogste koning. En Simson, die kreeg te maken met bedrog van zijn geliefde. Dat hebben wij soms ook. Mensen doen ons pijn. En het gaat niet altijd in het leven zoals we zelf hopen. En vertrouwen mensen en wordt het wel eens beschaamd. En net zoals Jona kunnen we heel diep zinken. En net zoals de koperen slang zijn we allemaal gebeten en hebben we allemaal wel eens te maken met ziek zijn. Soms erg, soms minder erg. Maar we hebben er allemaal wel eens last van. En net zoals de broers zien wij lang niet altijd Jezus. Hebben moeite met hem te zien en te ontdekken. Maar dan zegt Jezus natuurlijk, kom dichterbij. En deze verhalen en het paasverhaal zijn allemaal verhalen waar het in eerste instantie ontzettend onmogelijk is. Het zijn verhalen waarin geen uitweg lijkt. Waar het donker is. Waar het onmogelijk is om het licht te zien. Waar mensen in een diep dal zitten. Soms letterlijk, helemaal onder water. Waar mensen geen uitweg zien. Waar mensen de wanhoop nabij zijn of soms zelfs de wanhoop voorbij. En het niet meer weten hoe het verder moet. Ook dat is voor ons denk ik wel eens herkenbaar. We hebben het allemaal wel eens lastig. Maar ook al zitten we in een dal vol met duisternis, we mogen weten, de zon is niet dood. Jezus Christus kan in elk dal in ons leven en hier op deze aarde met zijn licht de duisternis verdrijven. Ook in jouw leven, ook in mijn leven. En dat maakt het verhaal van Pasen dat het verhaal is van hoop. Ook al zien we het niet, ook al weten we het niet, ook al merken we het niet, ook al voelen we het niet. Ik kon het niet groter op het scherm krijgen. Er is altijd hoop. En de laatste vergelijking die ik wil maken, dan gaan we naar een lied luisteren, is deze. Als lam werd hij geslacht en vermoord. Ogenschijnlijk machteloze situatie, dat lam kan niks. liet zich naar de slacht brengen. Maar als leeuw stond Jezus op en hij overwon de dood. Dat is het verhaal van Pasen. En dan zeggen we met elkaar, oh, dat is nog voor jou precies, sorry. Dat is voor jou, dat is niet voor ver weg, dat is niet voor lang geleden, dat is voor nu. En dan kunnen we met elkaar zeggen, het is volbracht.
Jullie hebben net een geweldig verhaal van hoop gehoord. En ook wat een geweldig verhaal van hoop mogen vandaag van getuigen. Jezus is opgestaan. Daar mogen we van danken. En daar mogen we van getuigen. En het vormt de basis van ons geloof. Hij is voor onze zonde gestorven. De video die jullie net zagen, die getuigde ook van die bijzondere lijdensweg die Jezus is gegaan voor ons. En dat is opgestaan. Maar dat beschrijft ook een ander punt van het geloof. Maar eerst wil ik jullie even een vraag stellen. Wie heeft wel eens een bijnaam gekregen? Wie durft hem op te noemen? Peter. En waarom?
Ik had een broer gekregen, een jongere broer. En die heette Jacob Martin. Ik noem hem altijd Martin. Maar mijn meester op school die had dat ook gehoord. En die had kennelijk een kaartje gezien. En die noemde mijn broertje Jaapje. En toen werd ik broertje van Jaapje.
Nou... Kijk, dat kan bijnamen allemaal meegeven. Een bijnaam wordt vaak ook gebruikt om een beetje op een grappige manier een beetje iemand te plagen. Je kan het vaak ook negatief of positief bekijken. Zo heb ik op mijn werk de bijnaam gekregen. Misschien zien jullie het ook aan mij, wiebelende Wesley. Ik ben iemand die echt fysiek en mentaal niet stil wilt staan. En als je op mijn kantoor niks geeft, ook al vraag ik ernaar, dan loop ik uiteindelijk met de ballon te stuiteren en leid ik iedereen af. Dus dat wordt een beetje zo negatief gezien. Hij leidt iedereen af, hij kan niet stilzitten, is ongeduldig. Maar positief wordt het ook wel gezien. Van, hij wilt wel door, hij neemt initiatief, want hij vraagt. En houdt niet dus van stilzitten. Maar er is een persoon in de Bijbel, die was ook net in de video. Die eigenlijk alleen maar vrij negatief wordt benaderd met zijn bijnaam. Heeft iemand een idee wie dat kan zijn? Wow, waar heb jij dat van gehoord? Nee. Het is inderdaad ongelovige Thomas. Nou, jullie kennen het verhaal misschien wel. Jezus is opgestaan en verscheen voor de eerste keer aan zijn discipelen. Thomas, die was daar niet bij. De discipelen gingen toen naar Thomas toe van, hey, Jezus is opgestaan. Maar Thomas, die werd er niet blij van en zei, ja, ik wil zijn wonden in zijn handen zien en voelen en mijn hand in zijn zij plaatsen. Dan pas geloof ik. Jezus kwam later voor de tweede keer bij de discipelen en daar was Thomas wel bij. En Jezus kwam naar Thomas en zei, kom hier met uw vinger. En bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Dus dat in Johannes 20. Je zou maar zo genoemd worden door iemand waar je heel lang hebt mee opgetrokken. Door Jezus, door je Heer. Ongelovig. Maar, ja, ook zo de Bijbel ingaan en door onszelf worden gebruikt als een gezegde. Maar zijn wij allemaal niet een beetje een ongelovige Thomas? Want de Bijbel die beschrijft hele mooie verhalen, die ook net Sander aantikte, die wij niet kunnen bevatten als mens. We hebben bijvoorbeeld ook geen kinderlijk geloof meer, wordt vaak gezegd. Durf je daar kost wat kosten achter staan? Misschien heb je wat vragen, en bij die vragen bedoel ik niet vragen van God bestaat, want ik hoop en ik geloof dat iedereen die hier zit, daarvan kan getuigen en daarin kan geloven. Maar vragen zoals, luistert God echt naar mij? Waarom overkomt mij dit? Dit kan toch echt niet zo gebeurd zijn? Of dan lastige vragen als, waarom is er zoveel kwaad in de wereld als u een God van liefde bent? Wie heeft wel eens een keer een van die vragen gehad? Ik kan zeker zeggen dat ik van alles wel een puntje heb gehad. Maar dan komt even het puntje, is twijfelen dan niet slecht? Vaak hoor je in kerken, heb ik met vrienden over gepraat, dat zij het gevoel krijgen dat zij geen vragen mogen stellen. Dat zij moeten geloven wat erin staat. Het staat er gewoon in, geen vragen stellen, geloof erin. Maar ik denk juist, ben ik van mening dat twijfelen goed kan zijn voor groeien in het geloof. Maar dan bedoel ik een twijfel, en dat wil ik daar ook daarom tussen aansteken, een twijfel waar we iets mee gaan doen. Dus niet waar we in blijven hangen, waar we eindigen dus in ongeloof, maar een twijfel die je aanzet doordat je vragen hebt, dat je iets niet goed of zeker weet, of wat als het, zoals het lied zei, ik ben er niet bij geweest, hoe kan ik dan zeggen dat ik hem vertrouw en hem geloof? Er is zo weinig dat ik niet zeker weet. En ik wil ook niet zeggen dat dit de enige manier is om te groeien in je geloof. En misschien zeg je nu ook van, ja, maar ik ken mensen die ongelovig dus zijn geraakt door twijfel. Maar zoals ik hier zeg, het ligt eraan hoe je het aanpakt. En daar wil ik even wat verder in kijken, want Thomas was niet de enige die eigenlijk twijfelde of vragen had. Zo had je Abraham, die aan de belofte van God vragen stelde. Had je Mozes, die zat van, heer, waarom ik stotter? Hoe kan dit? Gideon bij de overwinning van de Midianieten, geef mij een teken. Elia, nou, die had meer vragen van, oh God, hoe kan u zo zijn dat de zoontje van de weduwe die me zo hard heeft geholpen, waarom sterft dat zoontje? Dat is toch niet eerlijk? En dan hebben we Petrus, dat is een heel goed voorbeeld. Jezus zei, geloof, loop op het water. En toen ging hij twijfelen, hij zag de kokende zee en zakte er doorheen. En als laatste, de discipelen. Daar staat in Matthäus 28, vers 17, toen Jezus aan het kruis hing. En toen zij hem zagen, dus de discipelen Jezus zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. Dan heb je alles gehoord, heb je de hele tijd met Jezus opgetrokken. En toch, je zag het eigenlijk al aankomen, toch twijfel je. Maar toch hebben ze hun allemaal, deze mensen onthouden als enorme geloofshelden. En verhalen van hoop. Maar dus, wat deden deze mensen? Nou, Joshua, je mag tikken. Deze mensen, nou, ik noem het dan twijfelden voor bepaalde of stelden vragen. En deze stelden ze dus aan God. Ze stelden deze vragen aan God. En wat deden ze eigenlijk hier? In Marcus 9 staat een heel mooi stukje. Hier komt een man bij Jezus met een zoon die niet kan spreken en een boze geest heeft. Jezus spreekt dan weer van verbazing van het ongeloof van de mensen steeds. Hoe lang zal ik nog verdragen en bij u zijn? En als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En de man zei, ik geloof, heren. Kom mijn ongeloof te hulp. En dat deden deze mensen allemaal. Zij geloofden. Zij geloofden dat er een God is. Zij geloofden dat God dingen kan doen die hun ongeloof te hulp kan slaan. En daar wil ik even... Oh ja, dat gebeurde zeg maar verder ook in... We hun dan een letterlijk antwoord, ze kregen iets binnen, een verschijning of een gebeurtenis. Maar dan voor ons, wij zitten hier misschien ook met onze vragen. Ja. En bij ons komen die antwoorden misschien niet zo letterlijk of niet zo duidelijk als bij deze mensen zijn gebeurd. Hoe kunnen wij omgaan met twijfel? Nou, zoals ik al zei, twijfel kan goed zijn voor groei in geloof als je er wat mee doet. Als je er niet in blijft hangen. Gaat dus niet uit de weg en schaam je er niet voor. Je bent niet de enige. De Bijbel getuigt ervan. Ga daarmee ook een zoektocht aan. Een zoektocht aan waarom, waar twijfel ik precies aan. Is dat hetgene wat ik heb gelezen of gehoord? Of ligt daar nog veel meer achter? Ga dan ook samen op pad met andere mensen. Bid. Bid naar God. Bid om antwoord. Of vraag ook dus God. Vraag ook anderen die misschien dezelfde twijfel hebben meegemaakt. En er misschien uit zijn gekomen om hun getuigenis te vertellen. Praat dus ook met anderen en lees. Want lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat is het standaard zinnetje altijd. En misschien als je dan ook leest met die twijfel in je achterhoofd, krijg je het besef dat de dingen die je hebt gelezen eigenlijk in een heel ander licht kan zetten. En dan hoop ik dat je uiteindelijk met je nieuwe inzichten en ervaringen mag getuigen en mag groeien. Dat je dit mag getuigen, verspreiden aan anderen die dit hebben meegemaakt. Getuigen waar je staat, zeg maar. En wat je hebt ervaren. En een belangrijk punt hierin is dat je niet alles hoeft te weten. Want wij zijn een mens. En wij kunnen ook niet alles weten. En hierin mag je zeggen, heer, kom mijn ongeloof te hulp. En ik denk dat het laatste punt het belangrijkste is om te groeien in plaats van in ongeloof te raken. En daar wil ik even voor mijzelf kort in getuigen, want ik heb het net een beetje praktisch benaderd, maar nu hoe ik het zelf heb ervaren. Ik ben als kind opgegroeid in het christendom. Daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat heb meegekregen, het geloof vanuit huis. Maar ik had toch wel een periode waar ik zat van met vragen. Ik zit op een studie waar allemaal technische mensen zitten. Ik was eigenlijk de enige die geloofde. En ik kreeg hele moeilijke vragen op me af, waar ik wel over na zette. Ik geloof dat er God was, maar inderdaad die vraag is best wel legitiem. Dus ik ging daarover nadenken. Een vraag bijvoorbeeld is... als God zo almachtig is, waarom kon hij het op een andere manier oplossen dan op deze manier? En waarom zijn er nog steeds zoveel onrecht in de wereld? Nou, ik ga daar nu niet op in, want dat is een enorm iets geworden. En daar ben ik nog wel even mee bezig, dat zou willen vertellen. Maar ik heb geleerd, in die periode heb ik het aangezien als een kans om te groeien en te verrijken. In mijn geloof en ook in mijn kennis in mijn geloof. Ik zag het om dichter bij God te komen, omdat je ermee bezig was en actief mee aan ging denken, leerde ik God op andere wijze kennen. En leerde ik ook hoe bijzonder zijn wonderen, of hoe bijzonder het wonder is van onze redding. Ik zag het ook een punt dus om aan te sterken. Aan te sterken in mijn vertrouwen en in mijn geloof in God, maar ook aan te sterken in hoe ik kan praten tegenover anderen die deze vragen hebben. En het was voor mij ook een ruimte om mijn geloof eigen te maken. Want ik zei al, geloven is één ding, voor mij dan zeg maar. Maar het levend maken en het echt je eigen maken, 100% achterstaan, dat was het tweede. En het laatste. Ik leerde ook hierin nederigheid. Ik leerde nederig te zijn, want ik ben een mens. Ik wist niet alles. Ik wist niet alles op mijn vragen die ik had, wist ik niet altijd een antwoord. En dat moest ik ook accepteren. Want ik accepteerde het, want ik vertrouwde erop dat het later allemaal duidelijk wordt. Niet op deze aarde, niet in dit leven, maar als we later bij God zullen zijn. En hierin riep ik dus ook, hier, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ja, laten we dus weer even teruggaan. Ik hoop dat het nu een beetje te duidelijk is dat twijfelen goed dus kan zijn om te groeien in je geloof. Maar hoe is het nou geëindigd met onze ongelovige Thomas waar we mee begonnen zijn? Want hij heeft nog steeds dat bijnaampje, die vrij negatief is. Nou, de Bijbel die zegt niet heel veel over Thomas verder. Er wordt aangenomen dat hij gestorven is als een martelaar, aangezien alle discipelen dat zijn, behalve Johannes. Maar na het puntje dat Jezus zei tegen hem van, wees niet ongelovig, maar geloof, zei Thomas het volgende. Mijn Heere en mijn God. Jezus antwoordde hierop, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die mij niet gezien hebben en toch geloven. Dus gelukkig zijn wij, dat hier is al een punt, gelukkig zijn wij. Wij geloven, we hebben hem niet gezien. En hier verderop, in Johannes 21, het laatste hoofdstuk van het evangelie verteld door Johannes, beschrijft Johannes nog een derde beschrijving en worden de taken door Jezus uitgedeeld aan de discipelen. Maar dit gedeelte van Thomas is eigenlijk het laatste gedeelte van het verhalende stuk van het Johannes evangelie. Maar wat doet hij eigenlijk hier? Hij zegt dus hier, mijn Heere en mijn God. Hij beleidt hier best wel een serieus statement, want hij is hierbij de eerste die Jezus nieuwe status beleidt. Hij beleidt hier dus van dat hij gelooft dat Jezus nu door zijn opstanding uit de dood hoog verheven is en samen met God in de hemel troont. En hij beschrijft dus hier dat we nu een persoonlijke relatie met God kunnen hebben. En hij is dus de eerste die dit zegt. Dus waar beleiden de ongelovigen Thomas van? Hij beleidde dat Jezus het vlees geworden woord is. Dat hij het lam is van God die onze zonde heeft weggenomen. Dat hij gestorven is en de opstanding en het leven is. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. En het mooie hierin is dat Thomas, de ongelovige Thomas, de eerste is in de geschiedenis van de Bijbel die hiervan mag getuigen. Dus ik wil hem eigenlijk een ander bijnaampje geven. En dat is toch best wel een gelovige Thomas. En ik hoop dat dat voor jullie ook een punt van hoop mag zijn. En ik wil je nog even achterlaten met een stukje van het lied. Want het lied was eigenlijk niet af. Ik heb een stukje uitgeknipt. En ik hoop dat, dat jullie deze laatste woorden tot jullie hart mogen nemen. En dat dat de basis van vormen waar ik eigenlijk van heb mogen getuigen vandaag.